Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid, kunst en cultuur en verwante maatschappelijke zaken. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhorn. Het is vandaag 17 februari 2022, de 48e dag van het jaar. En het stormt behoorlijk buiten, maar binnen is het zeer aangenaam vertoeven. We hebben een fantastische gast in de studio vandaag, Patricia Goduto. Zangeres, ik zou haar zangeres performer willen noemen. We zijn heel blij dat ze er is. We gaan het hebben over haar leven, maar voornamelijk over haar huidige artistieke optredens. Het zingen, de optredens die ze in theaters geeft. We hebben, dat is ook wel bijzonder, er wordt vandaag een EP gereleased via de streamingdiensten. Daar staan een aantal nummers op die we vandaag ook draaien. En dat is buitengewoon leuk. En de eerste die we daarvan draaien is De Koffer.
Er was een meisje lang geleden. Ze woonde ergens in Heemskerk. Ze droeg haar koffer altijd bij zich, met al haar dromen en haar werk. Ze kwam voor de belofte, daar had zij altijd in geloofd. Zij kwam hier de liefde, als een filmscript in haar hoofd. Zo liep zij door de straten in haar zelfverzonnen stad, met die koffer als haar vriend, die zij geen moment vergat. Als je de liefde hebt verloren, je loopt gewoon maar verder. Zo leef je dan alleen. Waar is de liefde nu gebleven? Is het een boek of een verhaal waar in jouw leven staat geschreven, maar je weet niet in welke taal? Ik zag een meisje pas geleden, ze woont nog ergens in Heemskerk. Ze droeg haar koffer altijd bij zich, met al haar dromen en haar werk. Zij had haar liefde ooit gevonden, en toen gaf haar leven licht. Eindelijk was ze thuis gekomen. Je zag een kind in haar gezicht. Zo zong zij door de straten in haar zelfverzonnen stad. Zette die koffer even neer op een plek die zij vergat. Als je de liefde hebt verloren, zag een meisje pas geleden. Ze woont nog ergens in Heemskerk. Ik zag haar dromerige ogen, die zij altijd heeft gehad. Soms lacht ze door haar tranen, als een oud geworden kind. Haar koffer is niet meer gevonden. Ik denk niet dat ze die nog vindt.
Een prachtig nummer van gezongen door Patricia Goduto. Ze zit naast me, dus zij is de beste persoon die er wat over kan vertellen.
Ja.
Hoe komt het tot stand? Hoe is het nummer tot stand gekomen en wat beschrijft het eigenlijk?
Ja, hoe dit nummer tot stand gekomen is eigenlijk. Ik hoorde het een aantal jaar geleden en het is officieel een nummer van George van der Pannen. En ik hoorde het en ik wist gelijk van, hey, dit herken ik, dit slaat op mij en hier wil ik wat mee. En toen ik een aantal jaar geleden mijn eerste autobiografische theatershow ben gaan maken, ben ik dit nummer hierin gaan verweven. En waarom? Dit nummer staat voor mij. De koffer is voor mij echt vertolkt voor mij de periode dat ik van kliniek naar kliniek ging met mijn koffertje. Heel symbolisch eigenlijk. Maar ook wat zit er in die koffer eigenlijk wat ik zing in dat nummer is. Als je de liefde bent verloren, waar moet je dan nog heen? Maar die liefde bleek al die jaren in die koffer te zitten. Ik had de liefde altijd bij me, namelijk bij mezelf. En uiteindelijk heb ik het ook terug weten te vinden. En dat is waar dit nummer voor mij voor staat.
Want ben je altijd van jezelf blijven houden. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Want ja. We gaan een stukje van je leven vertellen. En daarna gaan we het hebben over je One Woman Show, is het, hè? Code ja. Rood. Je had, zeg maar, tot je 21ste een hele mooie zangcarrière. Mm-hmm. Je trad op, onder andere met Karin Bloemen, geloof ik, André van Duin.
Ja.
Toen ging iets mis. Maar wat ging er mis? Je kreeg iets, je kreeg angsten of ging het van de ene op de andere, laat ik het zeggen? Of was er iets in die privésfeer die het knakken?
Eigenlijk zijn dat inderdaad meerdere dingen die ik je nu hoor noemen. En dat klopt ook, het zijn meerdere dingen geweest. Het was niet één ding. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, dat weet ik nog steeds niet achteraf. Wat ik wel weet is dat alles bij elkaar te veel werd voor me. Dus,
beschrijf het eens.
Ja, De positieve druk eigenlijk die ik toen de tijd in de showbiz ervaarde, was eigenlijk aan de ene kant heel, heel mooi en heel, heel gaaf, maar ook heel zwaar. En om dat te onderdrukken, die gevoelens die ik daarbij kreeg, angsten, paniekaanvallen die ik kreeg, ben ik begonnen met het slikken van medicijnen. En kort daarop ging het eigenlijk goed mis. En kwam ik in een psychose terecht.
Wat was voor medicijnen gebruik je? Hele zware medicijnen.
Dat waren de welbekende benzo's. De oxazepam en de lorazepam.
Maar wie geef je die dan?
Dat zeg je?
Wie geef je die dan?
In eerste instantie de huisarts. Ja. En later de psychiater.
Die vond het makkelijk. Geef maar middelen, dan is het opgelost.
Het leek wel zo makkelijk te gaan, ja. Zo van, nou ja, goed, je hebt last van angsten en paniekaanvallen. Als je wat oxazepam slikt, dan moet het wel weer gaan.
Maar ging je er steeds meer slikken of?
Ik had steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken, ja. Dus ik ging steeds meer slikken. Tot ik op een gegeven moment echt afhankelijk begon te raken. Maar dat zelf niet in eerste instantie zo bewust van was.
Maar wie vond dat wel? Mensen om je heen?
Nou, dat kwam echt pas vele jaren later. Echt ruim 18 jaar later ben ik daar achtergekomen. Ja, ik denk dat we nu een stuk overslaan. Ik ga even heel even terug.
Ja.
Ik belandde dus in die psychose. En ik kwam terecht binnen de gesloten afdeling van de psychiatrie. Ik ben daar 8 jaar lang verbleven, gedwongen opgenomen geweest. En ik heb daar heel veel meegemaakt en gezien. Isoleercellen, dwangmedicatie. Ik heb injecties gehad. Overdosis aan medicijnen. Maar vooral een overdosis aan diagnoses kreeg ik. En ja, misschien zullen luisteraars zich nu afvragen van wat mankeerde je dan allemaal? Hè? Wat was er dan allemaal mis met jou? Maar wat ik ook in mijn theatershows vertel is... dat ik dat niet zo relevant vind om te benoemen. En niet omdat ik me ervoor schaam of omdat ik het gek vind... maar meer omdat ik altijd zeg... de vraag is niet hoe iets heet. De vraag is wat je ermee doet. En wat ik er uiteindelijk mee gedaan heb... is ik ben naar de psychiater gegaan toen de tijd van die afdeling. Ik heb hem gevraagd of ik naar huis mocht... om mijn leven te leiden met een korte ei. En die man zei toen tegen mij dat ik psychisch ongeneeslijk ziek was... en dat ik waarschijnlijk nooit meer zou herstellen. Toch liet hij mij gaan. En toen ben ik in herstel gegaan een aantal jaren. Dat was 2012. En ik ben een aantal jaren in herstel gegaan. Ik werd stabiel. Ik begon mijn leven...
Hoe zag dat herstel eruit? Hoe kreeg je de kracht om te herstellen?
Ja.
Geloof in eigen kunnen? Of?
Ik kwam terecht bij een vrijgevestigde therapeut... En die deed het eigenlijk heel anders dan de reguliere zorg. Dus de GGZ waar ik al sinds mijn 12e kwam. Toen ik bij die vrijgevestigde therapeut kwam... hij was ondertussen nummertje 31 aan behandelaren. En ik had er geen vertrouwen meer in. Ik zag er geen heil meer in. Maar hij zag wel vertrouwen in mij en hij geloofde wel in mij. En uiteindelijk ben ik bij hem in therapie gegaan. En hebben vooral veel aan traumaverwerking gedaan. Want dat lag bij mij heel erg onder de oppervlakte, trauma's. En ik ben langzaamaan zeker beetje bij beetje weer gaan zingen. Gewoon voor mezelf. En later... ja, het is ook een kwestie van tijd geweest.
Want toen je gedwongen was opgenomen, zong je toen ook nog, of niet?
Ik zong...
Stel je voor als je in een isoleercel zit.
Ja,
ik heb eens een keer gekeken hoe het daar was. En het was niet erg prettig. Na een uur was ik toch wel redelijk zat. Maar ja. Zing je dan of ben je dat gaan doen?
Ik vind het een hele goede vraag. En eigenlijk, ik was het bijna vergeten te vertellen. Maar ik zat in die isoleercel. Ik zat daar 3 maanden. En op een gegeven moment, ik kon niks meer. Ik kon niks meer in de zin van... ik wist niet meer hoe ik eruit moest komen. En toen dacht ik, misschien als ik ga zingen... dat ik mezelf weer hieruit ga krijgen ooit. Want dat was wat ik uiteindelijk gewoon weer wilde. Ik wilde weer dat podium op. Ik wilde weer zingen. Maar ik zat in een isoleercel, naakt, in een speciale scheurjurk... op een plastic matras, koud beton om me heen. En toen ben ik op dat matras gaan trommelen. En toen ben ik gaan zingen. Ik voel me zo verdomd alleen. Ben ik van Siske de Rat dat nummer gaan zingen. Keihard. En ik wist dat ze mij konden horen in een verpleegpost. En op een gegeven moment kwam er iemand naar de deur... en die zei van, ja, we horen jou zingen, inderdaad, dit en dat. En uiteindelijk ben ik daar uitgelaten. Dus ik ben blijven zingen, inderdaad, zelfs in de isoleercel.
Ja. Want is dat een stuk redding? Is dat een stuk zelfherkenning? Dat je denkt, nou, ik ben toch een zangeres, ik kan blijven zingen? Was dat een lichtpuntje voor je, laat ik het zo zeggen?
Ja, ik kon niet. Ja, was het een lichtpuntje? Niet bewust.
Had je lichtpuntjes daar eigenlijk?
Nee, ik had geen lichtpuntjes meer. Nee, ik had helemaal niks meer. Ik was ten einde raad. Het enige wat ik nog.
Had je wel daar of zo?
Wat zeg je?
Had je daar wel gewoon? Had je een...
Nou, ook niet echt. Dat was daar niet tevreden, zeg maar, grof gezegd. Dus nee, dat...
Maar 8 jaar is een lange tijd natuurlijk. Hè?
Het is mijn hele 20e jaren, zo'n beetje, maar, heb ik daar gezeten.
Maar wie bepaalt dan die dwangverpleging? Is dat de psychiater die dat adviseert?
Psychiater in samenspraak met de rechter.
Ja.
Ja.
En de rechter vond dat nog altijd wel acceptabel. Dat een jonge vrouw van 20, 8 jaar vastzit.
Ja.
Is dat het Nederlandse rechtssysteem?
Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk, want ik was in de tijd ook wel
was
heel
agressief. Was je agressief of niet?
Ik kon ook heel agressief zijn, ja. Ja. Maar dat was puur uit ontreddering. Ik wist gewoon niet wat ik moest.
Ja. Maar toen kwam je uit de kliniek. Het was mooi weer. Je kijkt naar buiten en je loopt daar. Ja. Ik denk, wat zal ik gaan doen?
Ja, dat was een heel raar moment. Ik stond daar met die koffer, hè, waar ik dus net over zong.
Wat had je in huis nog?
Ik woonde toen de tijd samen. Of nou ja, samen niet echt meer. Maar ik had een partner en we hadden samen een huis. Maar ik stond met mijn koffer buiten bij de kliniek. En ik dacht van, nou, en nu weet je wel, wat ga ik in godsnaam doen? Waar moet ik naartoe? En nou, hij kwam mij ophalen. En ik weet nog dat ik de eerste weken... ik woonde dus samen met hem, dat ik aan hem vroeg... als ik bijvoorbeeld een handdoek wilde of naar buiten wilde... vroeg ik gewoon automatisch nog steeds aan hem... mag ik naar buiten? Mag ik een handdoek? Mag ik mijn medicijnen? Ik was zo gebrainwashed van al die jaren. Ja. Ja.
Maar toen begon wel het herstelproces.
Ja, toen begon het herstelproces.
Wat waren de eerste signalen daarvan? Dat je weer ging zingen, dat je muziek ging maken, dat je... Ja, hardlopen, dat je voelde je bevrijd, laat ik het zo zeggen.
Ja. En toen wat waren de eerste signalen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer heel concreet meer weet. Het was een hele... het is een tijd geleden alweer. Ik verkeerde toen in een toestand waarbij ik ontzettend wazig was. Maar ik kan me wel herinneren dat ik dacht van... ik wil dat zingen gewoon weer hoe dan ook oppakken... En dat ben ik ook gewoon gaan doen.
Want je ontwaakt uit een boze droom op een gegeven moment.
Ja, uit een nachtmerrie. Ja, de ontwaken ging wel heel traag. Ik was niet ineens wakker.
Nee.
Nee.
Maar heel langzamerhand voelde je ook energie terugkomen.
Ja, zeker. Ja, met de jaren. Ik heb het over jaren.
Hoeveel jaar hebben we het over? Want je zat 8 jaar helemaal vast.
Ja, en toen ging ik in 2012 uit de kliniek. En toen ongeveer 4 jaar later heb ik mijn eerste autobiografische theatershow op de planken gezet.
En dat wil ik zeggen, want daar slaat het volgende nummer op, denk ik.
Ja.
Everything must change.
Everything must change. Nothing stays the same. Everyone must change. No one stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold, 'cause that's the way of time. Nothing, no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and butterflies do fly. Winter turns to spring. A wounded heart will heal, but never much too soon.
mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and butterflies do fly. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and music makes me. Everything must change. Everything must change. Everything must change.
Een prachtig nummer, Everything Must Change. Patricia, waar ben je dat gaan zingen? Het is een heel mooi nummer.
Ja.
Het sprak je bijzonder aan.
Het sprak me bijzonder aan en ook weer die herkenningen in. Weet je, mijn leven lag zo overhoop op dat moment. En ik realiseerde mij dat alles moest veranderen. En als ik dat niet zou doen, dan zou er nooit verbetering komen.
En dat geeft die tekst aan.
Ja, ja.
Want we waren op het punt dat je weer thuis kwam. En dan even kijken, dit nummer staat ook op die EP.
Ja, de staat verandering, ook op de
verandering.
Ja, de verandering, ja.
Die trouwens vandaag gereleased is, mensen. Het is echt een, leuk om dat nog een keer terug te horen. Dus je had je vrijheid terug.
Ja.
Maar je zat je nog wel aan de medicijnen. En moest je iets. Dus je zat daar, maar je zat op de bank en dan? Moest je jezelf ontwikkelen. Want wanneer ben je weer echt tot besef gekomen dat muziek en zingen je leven kon veranderen?
Ja, is niet.
Heb je dat alleen gedaan?
Nee, ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het uiteindelijk wel zelf gedaan, maar niet alleen. Ik heb hulp gehad om me heen van sowieso mijn toenmalige therapeut. En ook mijn toenmalige partner, die altijd wel in mij geloofde. Maar het is niet één moment geweest waarop ik dacht van oké, muziek is mijn lust in mijn leven en dat is wat ik moet doen. Dat is iets wat ik altijd al wist in mij. Weet je, ik ben daarmee geboren. Hè? Het is gewoon, dat is wat ik ben. Muziek, ik zeg altijd ik ben muziek. En ja, ik zat er op die bank. Het is stapsgewijs aangegaan en uiteindelijk ben ik gekomen waar ik nu sta. Maar het is nooit één punt geweest.
Nee, want baseerde je gedachten toen op de periode voor je psychose? Waar toen trad je op, maakte je muziek. Was dat een basisuitgangspunt om verder te gaan? Of was dat gewoon uitgewist en begin je helemaal opnieuw met een ander genre en op een andere manier van zingen?
Ja, dat zeg je goed. Het was uitgewist. Die periode voor mijn allereerste opname, dus 20 jaar geleden, zeg maar, die periode. Ja, die was uitgewist. Dat was gewoon, daar wilde ik niet eens meer naar terugkijken. Dat was te pijnlijk.
Was dat de oorzaak van alle ellende?
Nee.
Maar je zegt eigenlijk, vanaf het moment dat je weer muziek ging maken, keek je alleen vooruit naar wat voor muziek je wilde gaan maken.
Ja. Everything must change. Dus ook dat moest anders. En niet doorgaan op dezelfde voet waar ik toen mee bezig was. Nee, dat was toen. En nu wilde ik gewoon verder met nu.
Oké, dan ging je zingen. Maar Waar ging je zingen? Thuis ging je zingen? Je ging oefenen? Ja, je ging nummers schrijven? Of ja. Je ging muziek uitzoeken? Of ja, je moet ergens beginnen.
Ja, ik begon gewoon thuis achter de laptop met Word. Ik had een nieuw bestandje geopend. En ik ben gewoon gaan schrijven over een deel van mijn leven. En ik ben daar op een gegeven moment liedjes bij gaan zoeken. Waarvan ik vond dat die helemaal één werden met dat verhaal. En dat is me uiteindelijk gelukt. En de cover is, hè, dus daar één van. En Everything Must Change. Die komen allemaal voor in die voorstelling. En toen ben ik naar de studio gegaan, naar de oefenruimte. En toen ben ik daar weer mijn stem gaan trainen. Nou, ik kan je vertellen, in het begin, het was verschrikkelijk. Ik had natuurlijk jaren niet gezongen.
Maar was je stem aangetast door de medicijnen of niet?
Ook, ja. Ook, dus maar op mijn spieren ook, hè. Want ja. Die bijwerkingen, die sloegen ook op mijn spieren. Dus ja,
verslapt
ook,
of zo.
Ja. Ja, ook op mijn stembanden. En ik was hees en het was één drama. Maar ik dacht, nee, doorgaan. Je komt er wel, Patrice. En ja.
En beschrijf eens het eerste moment dat je voor derden optrad.
Sorry, wat zei je?
Beschrijf eens het eerste moment is dat er andere mensen bij waren dat je zong.
Ja, dat was volgens mij 2015. En dat was zo voor 100 man in een zaal. En ik ging voor het eerst weer op. En ik weet nog, toen ik opkwam, mijn hart zat ergens, ik weet niet waar, maar het was ongelooflijk wat een zenuw ik had. Maar tegelijkertijd vond ik het zo kicken. En ik had heel lang getraind en ik had gerepeteerd en ik had geoefend. En ik heb daar gewoon mijn eerste autobiografische theatershow neergezet. En dat werd zo vol lof ontvangen. En ik kreeg staande ovatie. En ja, mijn vader kwam na afloop naar mij toe, huilend. Mijn vader is een man die niet huilt, maar hij huilde. En hij zei, ik heb mijn dochter weer terug.
Ja.
Ja.
Want toen had je nog een beperkt repertoire. Was het toen meer vertellen of meer zingen? Of?
Nee, het was gewoon een balans.
Ja.
Ja.
Want in feite doe je nu hetzelfde nog, hè?
Ja, het is een ander verhaal.
Dat is weer een ander verhaal. Maar ja. Dus je bent in 2015, je gaat optreden weer.
Ja.
Op dat moment heb je geen medicijnen meer nodig? Zijn die medicijnen aan het worden afgebouwd?
Nee, het is niet zo dat ik die medicijnen niet meer nodig had. Want ik sluk ook nu nog steeds gewoon een onderhoudsdosering. Maar toen de tijd was ik nog wel verslaafd aan die benzo's. Dus aan die oxazepam en lorazepam. Maar had dat toen de tijd nog niet door, hè? Toen, in 2015, had ik dat nog niet door. Dat kwam later.
Heb je zelf ontdekt of heeft de arts dat voor je ontdekt?
Nou, dat is eigenlijk wel een leuke, mooi misschien verhaal. Dat was 2018 en ik leefde toen alleen. Ik woonde alleen en ik kwam toen in een psychose terecht. Helaas, na jaren stabiliteit weer. En die psychose, die noemde ik Code Rood. En ik ontmoette toen een man in mijn leven. En zijn naam is Barry. En,
hij zit hier, mensen. Hij zit hier
tegenover mij, inderdaad. En Barry die kwam er eigenlijk achter van, nou ja, jij, volgens mij is hier sprake van een verslaving. Dus ik ben er eigenlijk via Barry achtergekomen dat ik verslaafd was aan oxazepam en lorazepam. Na 18 jaar. En ik gebruikte fors, hoor. Ik bestelde de medicijnen via het internet, want ja.
Je kreeg ze niet meer via de huisarts.
Nee, dat ging hem niet worden. Nee, dus ik bestelde dat via internet en ik slikte zoveel. Het was niet normaal. En ja, Barry zei tegen mij, je bent verslaafd. Ik zei, nee, ik ben niet verslaafd. Ja, je bent verslaafd. En nou, zo uiteindelijk echt ben ik dat gaan erkennen en ben ik daar vanaf gekomen.
Ja, en want dit is dan de volgende barrière waar je overheen gaat. Dan kom ik zo aan je. Aan het volgende onderwerp, dat is de show die er nu is.
Ja.
Maar ik denk dat we nu draaien Creep, als het goed is.
Creep. When you're here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your eyes make me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was. But I'm a creep.
Patricia vanzelf zeker, met het nummer Creep.
Ja.
Wanneer is dat tot stand gekomen? Waarom zing je dit eigenlijk?
Ja, dit zing ik omdat de periode van 2018 dat ik op die bank zat, dat ik alleen leefde, dat ik in die psychose verkeerde en in die verslaving zat, ik mij zo ontzettend anders voelde in negatieve zin. En ik realiseerde mij dat ik me altijd anders had gevoeld. En toen was ik op een gegeven moment op YouTube, was ik gewoon wat nummers aan het luisteren. Toen kwam ik Creep tegen van iemand. En toen dacht ik van, wauw, maar dat gaat over mij. Weet je, ik ben die creep. Ik ben een creep. En ik ben dat eigenlijk aan de hand van een pianist op onze eigen manier vertolkt hebben we dat. En ben ik dit nummer ook in deze show gaan zingen.
Ja, wat was je in die periode zelf destructief of niet? Suïcidaal of niet? Of was het niet?
Uiteindelijk heb ik wel dat soort gedachten ook gehad, ja. Ja.
Toen kwam er enig moment, stapte je daar overheen?
Ja, ook weer in een tijdsbestek van maanden en jaren uiteindelijk, ja.
Nou ja, dan kom je in een veel betere periode langzamerhand. En dan kom je, denk je, nou, ik ga verder met een one-woman show.
Ja.
Waarom heet het Code Rood?
Nou, de psychose die ik in 2018 had, kenmerkte zich door het feit dat ik geen oogcontact kan maken. En op het moment dat ik wel oogcontact maakte met een willekeurige persoon, barst ik in tranen uit en was er voor mijn gevoel een extreem gevaar. En dat extreme gevaar, dat noemde ik Code Rood.
Ja.
Dus mijn psychose noemde ik Code Rood.
Ja. Want in die periode dat je weer ging zingen, maar ook je communicatievaardigheden kwamen weer terug. Vertrouwde je alle mensen weer? Of is er nog steeds wantrouwen tegenover mensen?
Op dit moment bedoel je?
Ja, maar in die afgelopen periode.
In de afgelopen periode. Is ook wel met de jaren uiteindelijk wel weer goed gekomen.
Ja?
Ja, ja.
Ook in die... Nou heb je een prachtige show.
Ja.
Ik heb daar een stuk over gelezen. Mensen vinden het heel interessant, maar waarom ben je show begonnen? Is dat een afrekening met de GGZ?
Nee, beslist niet. Nee.
Of wil je de mensen duidelijk maken dat er meer is tussen hemel en aarde dan zij denken? Of wil je ze informeren over de problemen die zich kunnen voordoen en dat je altijd een oplossing kan vinden?
Ja, wat nou, laat ik het eigenlijk in mijn eigen woorden eventjes vertellen. Wat ik probeer en wat ik graag wil op het moment dat ik op de planken sta, is anderen te inspireren aan de hand van mijn verhaal. En daarin te laten weten. En echt niet alleen mensen die met de GGZ te maken hebben, want natuurlijk komt GGZ voor in mijn verhaal. Maar wat ik ook zeker belangrijk vind, is dat het toepasselijk is voor mensen daarbuiten. Dus voor iedereen eigenlijk. Weet je, en ik zeg het altijd, ook tijdens mijn theatershows, de vraag is niet hoe iets heet, de vraag is wat je ermee doet. Dus het maakt niet uit of je een psychose hebt, of een gebroken been, of een ongewenste kinderloosheid, of een echtscheiding. Wat doe je ermee? En probeer altijd het zelfvertrouwen terug te krijgen in jezelf. En ik probeer mensen daarin te inspireren en door middel van mijn zang vooral voelbaar te maken wat ik doorleefd heb, maar dat op een positieve wijze uit te dragen. Dus ik zeg ook altijd, mijn show is beslist geen tranentrekker, wat veel mensen denken of bang zijn als ze erin gaan. Oh, straks wordt het één groot drama. Nee, helemaal niet. Juist niet.
Met wat voor insteek moeten mensen naar jouw show gaan?
Met wat voor insteek?
Ja, gewoon ik ga een avondje uit of...
Ja, dat kan. Het kan. Ja, het is maar net waar de behoefte ligt van iemand, denk ik. Ik heb ook vaak Wat ik veel zie is dat veel zorgverleners komen naar mijn theatershows, maar ook veel cliënten daarvan. Maar ook gewoon mensen die een avondje uit willen of mensen die hebben gehoord dat het een inspirerende show is. Dus het is eigenlijk heel breed.
Want je zei in een eerder gesprek van nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel teksten, maar mijn liedjes, de teksten van mijn liedjes moeten eigenlijk voor de mensen een bepaalde weg aangeven. Die moeten daar eens herkenning in vinden. Ja. In de liedjes van jou, want die teksten zijn natuurlijk heel duidelijk. En
ja,
dat is de bedoeling van, het is voor jou, het is niet dat je conferences gaat houden over het GGZ gebeuren.
Nee, beslist niet. Sowieso gaat het in die zin niet op die manier over de GGZ. Het gaat over ons mensen in het leven. Daar gaat mijn show eigenlijk over. Gewoon over dat we allemaal mensen zijn en dat we ieder een levensverhaal hebben. En ik gebruik wel teksten in die zin dat ik scènes van ongeveer 3, maximaal 4 minuten hou. Waarin ik ook mijn liedjes weer verweef tot een totaal geheel daarin. Maar voor mijzelf is het zingen echt de manier om mensen voelbaar te maken. En mensen te laten ervaren als het gaat om een stukje hoop.
Het is niet cynisch bedoeld.
Nee, nee.
Want wat ik me afvraag, als ik dat soort dingen zo meegemaakt zou hebben en ik sta in een show en ik zing erover, dan zou ik, denk ik, constant flashbacks hebben.
Ja.
Denk, jezus, ja, dat was ook zo. Of
ja,
heb je dat niet?
Nee, ik heb dat niet. Terwijl in mijn show is natuurlijk één grote flashback op zich.
Ja, maar al die teksten geven eigenlijk aan wat je in het verleden hebt meegemaakt. En dan zou je zeggen, nou, oh god, ja, dat was...
Ja.
Ik zat daar in die isoleercel of... Ik had weer een of andere psychiater die denkt dat hij in mijn hoofd kon kijken.
Nee, maar wat ik zeg, mijn show zit op die manier ook niet in elkaar. Mijn show is uplifting, dus hoopgevend. Dus ook de manier waarop ik vertel en waarop ik voor mezelf soms terugblik, is niet in dramatische vorm. Het is in een hoopgevende zin.
Maar zing je het van je af?
Ik zing het van me af en... ik zing het van me af. Het is niet van, oh, ik zing nu een liedje en ik blik terug naar het drama van toen. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Daar wil ik helemaal niet naar terug. En het heeft ook geen zin om mijn publiek daarin mee te nemen. Want wie heeft daar nou wat aan? Niemand. Niemand heeft er wat aan. Dus ik ben hoopgevend en uplifting.
Ja. Ga je ervan uit dat het publiek dat bij je komt jouw geschiedenis kent? Als ze je geschiedenis niet kennen, is het een mooie show voor ze om mee te maken.
Ja, ja, het zit zo in elkaar dat je niet van tevoren hoeft te weten wat ik allemaal heb meegemaakt, inderdaad.
Nee. Want je zingt nu over, het zijn toch redelijk zware onderwerpen.
Mm-hmm.
Vind je ze zelf zwaar of niet? Wat je zingt? Het zijn toch wat diepgravender liedjes dan...
Ja, het zijn geen hele feel-good nummers, nee.
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 Want de vraag is natuurlijk, is dit jouw je begin om weer naar een andere soort zangcarrière door te stomen? Dat je zegt, nou, ik zing nu over toch wel een beetje zwarte pragmatische dingen. Ik wil in de toekomst ook weer wat commerciële liedjes gaan zingen. Of is dat niet je insteek op dit moment?
Dat is zeker niet mijn insteek op dit moment. Mijn insteek op dit moment is echt dat wat ik nu doe, om daarmee echt verder te gaan. Dat is wat ik ga doen. Ja.
Dus dat je in feite een soort hoopgevende liedjes of hoopgevende informatie naar mensen brengt.
Ja.
Dat je zegt van nou, er is altijd een oplossing. Kan een tijd duren, maar als je er zelf in gelooft, is er een oplossing.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ik vind het ook heel erg leuk gewoon ook. Maar ook heel mooi om anderen te inspireren. Ja. En als ik dat kan doen en mijn verleden daarvoor kan gebruiken. En ja, waarom niet, weet je wel? En dat op een hoopgevende manier. Ik denk dat het heel mooi is. Dat het best aan twee kanten snijdt.
Want als je de tekst zingt, zing je dan de tekst? Of voel je de tekst?
Nee, ja, precies. Ik voel de tekst. Ja, ik zing niet de tekst, nee. Nee, die tijd heb ik gehad.
Ja, dus als je die woorden gebruikt, geeft het je toch een stukje herinnering aan jezelf? Of, dat kan toch niet anders? Als je een liedje als De Koffer zingt, dan zie je dan een soort levensweg voor je.
Nou, het is niet zo... Ja, natuurlijk denk ik wel terug aan waar ik vandaan kom. Maar met ja, toch ook weer, ik blijf erop terugkomen. Toch met dat hoopgevende gevoel. Het is niet dat ik de koffer sta te zingen en dat ik denk van, oh, wat een ellende heb ik allemaal meegemaakt. En oh, daar liep ik met mijn koffer. Zo denk ik er niet aan terug.
Maar je zingt het.
Ik zing het. Ik beleef het. Net zoals ik nu met jou praat, wat ik zeg, dat beleef ik. Ik denk het niet over na, over mijn woorden. Ik praat gewoon. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Maar, ja, oké.
Okay. Ja, ja, okay. Zo zing ik ook.
Ik kom er straks even op terug. We draaien nog een muzieknummer.
Diagnoses. Mijn toekomst werd verleden, opgesloten tussen gekken en artsen die niks weten. Dromen in gekte opgegaan, zelfs tijdens mijn slaap had ik ze niet. Ik liet anderen op mijn podium staan. Diep in mijn hart, daar klonk mijn lied. Ongeneeslijk ziek verklaard, gek voor het leven. Diagnoses vond ik niet veel waard, al had ik alles opgegeven. Ja, ik wilde graag normaal zijn, maar wie leert jou hoe dat moet? Ik ben mezelf maar gaan zijn, dan is het altijd goed. Wie heeft mij gesteund, mij hier doorheen getrokken? Niemand die mij echt helpen kon, al was iedereen bij mij betrokken. Wie stond er altijd aan mijn zij, wie sleepte mij hier doorheen? Zonder mij is er geen wij. Zonder mezelf heb ik geen angsten. Voorbij aan al die angst. Het verleden losgelaten. Zo duurt de toekomst weer het langst. En dankzij mezelf kan ik weer zingen. En dankzij mezelf ben ik weer vrij. En dankzij mezelf heb ik weer dromen. Dankzij mij is er weer een wij. En dankzij mezelf heb ik geen angsten, voorbij aan al die angst. Het verleden losgelaten, zo duurt de toekomst weer het langst. Het verleden losgelaten, zo duurt de toekomst weer het langst.
Optimist, ongeneeslijk ziek verklaard.
ongeneeslijk, ja. Ja, ik ben ongeneeslijk. Ik ben een ongeneeslijke optimist. Ik ben een ongeneeslijke optimist.
Ja, gewoon ongelooflijk prachtig nummer. Met een hele duidelijke tekst. Ongeneeslijk optimist. Geschreven en gezongen door Patricia Goduto. Heel mooi. Waarom heb je het geschreven?
Ja, dit was voor mij eigenlijk een afsluiting. In de zin van... Ik sloot het allemaal af op mezelf. Ik had een theatershow geschreven. En ik denk, nu wil ik een soort van einde hierin. Maar ik zocht tegelijkertijd ook naar een toegift voor in mijn show. Toen ben ik gewoon een tekst aan schrijven. En toen dacht ik, hé, ik noem het ongeneeslijk optimist. Want ik ben ongeneeslijk ziek verklaard. Maar uiteindelijk ben ik een ongeneeslijke optimist. Is dat wat ik ben? En niet meer ongeneeslijk ziek.
Wat eigenlijk ook een boodschap aan mensen is van... als anderen zeggen, dat wordt nooit meer wat. Houd geloof in eigen kunnen.
Ja.
Dat is, wat mij ook verbaast is, je hebt een hele mooie theatershow, hè? Code Rood.
Ja.
Je regisseert het helemaal zelf.
Ja, dat klopt.
Waarom is dat?
Ja, dat is gewoon zo gegaan. Ik wilde het ook gewoon op die manier doen. Gewoon zelf de regie houden. Letterlijk weer de regie over mijn eigen leven en mezelf.
Is dat een gevolg van de gebeurtenissen uit het verleden?
Nee, meer gewoon...
Dat je bang bent om de regie weer te verliezen?
Nou, misschien... Ja, het zit ook niet zo in mijn aard. Ik ben gewoon een type van, ik wil zelf de dingen regelen. Het is gewoon karaktereigenschap ook. Ja.
Nou, heb je... Wat voor soort publiek heb je? Wat leeftijd? Alle soorten en maten waarschijnlijk?
Uiteenlopend. Het onderzoek is gebleken wel dat er wat meer vrouwen dan meer mannen naar mijn theatershows komen.
Waarom is dat?
Ja, dat weet ik niet. Misschien gezien het maatschappelijke thema, dat het wat gevoeliger ligt, dat meer vrouwen aanspreekt dan mannen. Ik weet het niet. En toch ook veel mensen uit de hulpverlening en zorgverlening. Ja. En cliënten, wat ik al zei. Cliënten van GGZ, cliënten van...
Die hebben vaker een stuk herkenning. Wat is hun reactie na zo'n... Welke reacties krijgen?
Ja, ik krijg altijd hele mooie reacties. Mensen zijn altijd heel erg verbaasd. En ze zeggen eigenlijk allemaal, dit had ik niet verwacht. En wat ik ook zie is dat een aantal mensen na het zien van mijn show ook daadwerkelijk zelf in hun eigen leven een bepaalde verandering zijn gaan doormaken. Zo kende ik iemand die had bindingsangst en die wilde niet trouwen met zijn vriendin. En na mijn show zijn ze gaan trouwen. En dat liet hij mij weten. Dat door die inspiratie door mijn show kwam. En er was een vrouw die had al... Nou, ik weet niet hoe vaak probeert stop met roken. En die zei tegen mij... Ja, na het zien van jouw show ben ik gestopt met roken. Ik dacht, oké, weet je wel. Ja.
Het betekent dat de betrokkenheid van mensen groot is. Dus dat ze niet alleen zitten... ze luisteren niet alleen naar hele mooie liedjes, mooie muziek. Wie was de pianist ook weer bij jou? Is ook goed, hè?
De pianist die we hier horen is Jan-Willem Hoekstra. Ja.
En dus, want die liedjes bij jou zijn eigenlijk in feite een boodschap.
Ja.
Want dat is de boodschap die je uitdraagt.
Ja. Ik zeg ook altijd... ik zeg ook tegen mijn publiek soms, wat ik niet zeggen kan, zing ik. Weet je, ik kan dat allemaal niet vertellen, wat ik zing. Wat ik zing, het is een universele taal, hè, muziek.
Want ga je nog liedjes, komen liedjes automatisch bij je binnen? Sta je op en denk, verdomd, daar moet ik een liedje over schrijven? Of...
Ja, het kan op de meest vreemde momenten komen. Ja. Als ik het wil, dan komt het niet. En als ik ergens in het kruidvat sta, dan heb ik ineens inspiratie, weet je wel. En dan heb ik geen piano bij de hand. Zo.
Ja.
Ja.
Want je zegt zelf, nou ja, kijk, als ik die liedjes zing, dan... luister ik wel naar mijn eigen tekst.
Ja.
Maar ik kan er wel op een normale manier mee omgaan. Het is niet zo dat ik zelf bijna instort omdat ik flashback heb. Dat hebben we net over gehad. Dat heb je niet.
Nee.
Maar mensen die in de zaal zitten, die zullen toch ook wel hun eigen gevoelens ontwikkelen. Of herkenning krijgen van gebeurtenissen die ze meemaken. Zal er emotie loskomen? Is het de bedoeling om emotie los te krijgen bij mensen? Of niet primair?
Niet primair. Misschien is het niet de bedoeling om echt direct emotie los te krijgen. Maar wat ik wel als doel voor ogen heb, is om mensen aan het denken te zetten. Dat het ook anders kan. Dat weet je net, dat je laat je niet zo dingen wijsmaken. Geloof in jezelf. Dat soort dingen. Dat soort kleine dingen. Zulke belangrijke dingen. Maar om nou per se emotie los te maken, ik denk dat dat iets is wat erbij komt, automatisch. Dat heb ik niet voor te zeggen. Dat kan ik wel als doel hebben of niet. Dat gebeurt of dat gebeurt niet.
Ja, precies. Want ik heb wel artiesten die zeggen, nou ja, voor mij, ik maak een soort therapeutische voorstelling en dan kunnen mensen, maar dat is niet de bedoeling van jou. Jouw bedoeling is echt een theatershow te maken.
Ja, een theatershow.
En dan toevallig staan deze liedjes tegen.
Ja, precies, ja.
Dat is...
Ja.
Die liedjes die je op dit moment schrijft, is dat de vaste lijn die je in de komende jaren gaat voortzetten? Dat je op deze wijze, met deze soort teksten, gebaseerd op je eigen verleden...
Ja, wel.
Ga je overstappen naar... andere maatschappelijke ontwikkelingen die je op een andere manier wil beschrijven. Ik kan me zo voorstellen dat je dat doet. Dit is puur autobiografisch, kan je zeggen.
Ja.
En dat de volgende stap zou zijn dat ook ontwikkelingen in de wereld of in Nederland... Ja. Die toch ook wel schrijnend zijn, bezongen gaan worden.
Ja, weet ik niet.
Zonder smartlap te zijn, want het zijn natuurlijk geen smartlappen.
Nee, exact. Nee, kijk, wat ik nu voor ogen heb... en ik ben wel met wat nieuws bezig ook... maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Pardon. Ik wil wel op deze voet nu verder in de zin van autobiografisch. Echt gebaseerd op dingen uit mijn eigen leven. Dat is wat ik nu nog voor ogen heb. En wat ik in de toekomst verder ga doen, dat zie ik dan.
Ja, want dit is een stukje uit je leven.
Ja, ja. Het is een stukje uit mijn leven, inderdaad.
Maar dat wil je in de toekomst andere stukjes uit je leven gaan bezingen?
Ja, belichten. Ja, ja.
Dus dat is, ik vind het heel interessant. Die voorstellingen die je houdt, die zijn in verschillende theaters, hè?
Ja, klopt.
Ik zal er maar even een paar noemen. Die 25 maart is besloten in Sittard. Mm-hmm. 22 april is in theater De Kunstgreep in Oostzaan. En 13 mei... De Groene Zwaan in de Rijp. Ze kunnen in principe ook meer informatie doen. Wat is jullie website?
Mijn website is www.patriciagoduto.nl. En Goduto schrijf je G-O-D-U-T-O.
Ja. En hebben wij wat zaken vergeten? Ik denk het niet eigenlijk. We zijn de release die uitgebracht is uitsluitend naar streamingdiensten.
Ja.
Streamingdiensten te beluisteren.
Ja. En klopt.
Hoeveel nummers staan erop?
Drie. Ja.
Zijn drie nummers op?
Ja. Die hebben we ook hier gehoord vanmiddag.
Nee?
Die hebben we hier geluisterd
Dat zijn alle drie nummers die erop staan?
Ja.
Want staan er nog andere producties op de hand? Produceer je dat in eigen beheer allemaal?
Ja.
Het programma wordt ook in eigen beheer gedaan?
Ja.
Dus er komen geen regisseur, geen...
Nee, ik doe het allemaal zelf.
En dat blijft zo. Wil je naar iets groters?
Uiteindelijk natuurlijk wel. Wil ik ook in groeien. Ik blijf me ontwikkelen, zeg ik altijd.
Ja.
Ja. Dat is belangrijk.
Ja. Met als uitgangspunt. Dat vind ik wel leuk van deze liedje. Van uitgangspunt. Het is niet het levenslied. Maar het is gewoon een beschrijving van een gebeurtenis uit je leven.
Mm-hmm.
Waarbij je in de toekomst ook liederen zou kunnen maken uit een stuk biografie van andermans leven. Zou je dat kunnen bedenken?
Ja, waarom niet? Als dat past bij mij en bij mijn stem.
Ja.
Ja,
ja, we zijn door alle vragen heen. Ik heb er nog wel een aantal, maar we zijn aan het eind van het programma.
Okay.
Hartelijk bedankt dat je hier was.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ik vond hele mooie muziek.
Dankjewel.
Ik zou tegen mensen kijken... zeggen, ga eens naar zo'n voorstelling toe. Is heel mooi. Nog één keer de website. Dan
patriciagoduto.nl. Goduto, G-O-D-U-T-O.
Dit was het einde van de uitzending. Hartelijk dank aan onze luisteraars. David voor de techniek. Normaal was de muziek van Eva. Nu is de muziek van Patricia Goduto. Hartelijk bedankt daarvoor.
Dankjewel nogmaals.
Volgende week hebben we ook een uitzending. Het onderwerp weet ik niet, maar het zal ongetwijfeld heel leuk zijn. Ik wens u een prettig weekend. Pas op bij het fietsen in de wind, want het is net een behoorlijke bries. En tot de volgende keer. Dag!
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.